De titel van vandaag, ben je al ingeënt? Nou? En dat gaat niet over 16 september. 16 september is weer zo'n moment dat de regering heeft besloten om een nieuwe coronavaccinatie uit te gaan roepen voor mensen boven de 60. Nou, dat is zo'n beetje... Hier zit de doelgroep, zeg maar. Met betrekking tot die vaccinatie zou ik zeggen, wees er voorzichtig mee. Met de inending van vandaag hoef je geen terughoudende houding te beachten. Vorige keer heb ik het gehad over het feest wat de Joden elk jaar weer opnieuw vieren. Al zo meer dan 3000 jaar, meer dan 3000 keer al, vieren ze dat elk jaar weer. Ze zijn het uitverkoren volk van God die hen verlost heeft, die hen zal verlossen, elke keer weer opnieuw. En ze doen dat middels het Pesachmaal wat we verleden keer hebben doorgenomen. Waaraan Jezus dus een hele andere betekenis geeft die helemaal omdraait en betrekt op ons, op de gemeente. Als je wil weten hoe dat verhaal gaat, kijk even naar de video Het Verhaal. Deze keer wil ik het gaan hebben over iets wat de Jood elke week viert. Elke vrijdagavond bij zonsondergang houden ze zich bezig met de voor hun een van de meest heilige zaken van het Jood zijn. Ze stoppen met werken, zetten de elektriciteit zo'n beetje uit, concentreren zich volledig op wat belangrijk is. En het is het verwelkomen van de speciale dag van God. De Shabbat. Ze kleden zich op hun mooist. Ze steken kaars aan. Verwelkomen de Shabbat met gezang. Met zegeningen over het eten. Genieten van de nacht met de familie. En vriendschap onder het toeziend oog van de Heer. Maar een van de meest bijzondere onderdelen van deze opmerkelijke avond is het zegenen van de kinderen. Ze zegenen hun kinderen met de woorden die Jacob uitsprak in Genesis 48, vers 20. In Genesis was het Jacob die zegen uitsprak over zijn kleinkinderen. De kinderen van Jozef in dat geval. Het bijzondere aan de Shabbat is dan ook dat de grootvader de zegen uitspreekt over zijn kleinkinderen. En waarom nemen ze dan Jacob als voorbeeld? Omdat de aartsvaders voor Jacob, dus Abraham en Isaac, hadden eigenlijk nooit een goed gesprek met hun kleinkinderen. Jacob had nooit een gesprek met zijn opa Abraham. En de kinderen van Jacob hadden nooit een gesprek met hun opa Isaac. Jacob is de eerste en de enige persoon in de Torah die een relatie heeft met zijn kleinkinderen. Die ze zegent. En dat dus Jacob aangehaald wordt elke Shabbat is een mooi beeld en ook een leerzaam beeld, denk ik, ook voor ons. Want wat het boek Genesis ook verder laat zien is dat de ouder-kindrelatie, dus papa en mama naar hun kinderen toe, is vaak wat problematisch, op zijn minst. Het zit vaak niet zo lekker, zeker niet als kinderen gaan puberen. Nou, dan relaties tussen kinderen en hun grootouders daarentegen zijn vaak veel meer open, het is eenvoudige liefde, het is acceptatie, het is eerlijkheid, er is openheid. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat als Monique, die er nu niet is, die is nu met haar kleinkinderen. Als Monique zondagschoolles zou geven aan haar kinderen, dat best wel af en toe problematisch kan zijn, zeker als ze puberen. Daarentegen als Moreen les geeft aan Denzel of Genoa, er is er veel meer openheid en onder elkaar veel meer eerlijkheid. Ze kunnen veel meer hebben van opa en oma dan van hun eigen vader en moeder. Opa en oma mogen je ook lekker verwennen natuurlijk. Verwennen de kinderen. Ik heb een tijdje geleden een schilderijtje gekregen, ik weet niet hoe lang geleden alweer, van Shanna. Met de huisregels van bij opa en oma. Nou, vrij vertaald is dat de keuken is 24 uur open. Nou, dat merk je ook, want de ijskast is gelijk leeg. Verwacht verwend te worden. toetje staat op nummer 1. Bij mij is dat meestal chocoladevla met slagroom. Meestal is de slagroom het eerste wat eraf gaat. Opa, mag ik nog wat meer slagroom? Ja, natuurlijk. Ouders zijn verboden. Logeren kan altijd. Verhaaltjes vertellen. Veel spelletjes spelen, dat doen we ook altijd. Bedtijd is onderhandelbaar. Om mensen naar bed moeten zeggen, opa, mogen we... Ja, natuurlijk, joh. En dan wordt het weer veel te laat natuurlijk. Voordeel is dat de volgende ochtend kan jij de halve ochtend voor jezelf hebben en de kinderen slapen lekker uit. Dat is een lekkere. Altijd plezier hebben, eindeloos veel hugs en kusjes. En wat bij opa en oma gebeurt, blijft bij opa en oma. Nou, dat vond ik een mooie huisregels. Voor de Jood zou daar ook bij staan, mogen God je maken als Efraïm en Manasse. Die zegen zouden ze sowieso uitspreken. En hier ligt denk ik ook de taak van opa's en oma's. Je kan niet zeggen, ik kan niks meer doen, hè, want ik ben al zo oud geworden. Nee, je kan tot zegen zijn voor je, van je kleinkinderen. Zegen ze. Breng de verbinding tussen verleden en toekomst. Hè, breng de verbinding tussen herinneringen en ook hun verlangens. Jouw levenswijsheid en de ervaringen en de relaties ook voor hun toekomst. En dan met name natuurlijk de toekomst die ze mogen hebben met de Heer. Het mooie is dat je ook dingen weer van hun kan leren. Van de jonge lui. Ik sta er soms versteld van hoe soms in mijn ogen simpele woorden of uitdrukkingen, dat ze zeggen, huh, wat is dat? Die ken ik niet. Aan de andere kant kunnen ook jongeren tegenwoordig dingen zeggen die wij niet kennen. Heel veel nieuwe woorden in het woordenboek komen. Beknibbelflatie. Dat is zuinigheid ten koste van de consument. Of een kliekjesscanner. Weet wat je niet eet. De opportunist. Dat is de opportunistische apper. Nou, je had natuurlijk al FOMO. De fear of missing out. Je had al JOMO. De joy of missing out. Maar je hebt nu ook de ROMO. De relief of missing out. Zo van, hé, dat hoef ik niet mee te maken. Gelukkig. Hoe dan ook, als opa en oma heb je een mooie taak naar je kleinkinderen toe. Het hoeft niet per se elke week. Maar zoek toch de gelegenheid om ook je kleinkinderen te zegenen. En eventueel met de zegen van Jacob, die je nu kent, hè? Efraïm en Manasse. Efraïm wordt hier ook als eerste genoemd, terwijl hij de jongste is. En dat komt door de volgorde waarop hun opa Jacob hun zegende. Ik geloof dat Bernie het daar wel eens over heeft gehad. Toen Jacob zich realiseerde dat zijn vader ging sterven, bracht Jozef zijn kinderen naar vader Jacob, opa Jacob. En hij bracht ze in de volgorde van hun leeftijd. Dus eerst Manasse, daarna Efraïm. Hij bracht ze naar zijn bijna blinde vader. En de oudste krijgt altijd de meest bijzondere zegen. De rechterhand van Jacob zou dan ook op Manasse moeten zijn. De rechterhand is de hand van zegen, van kracht, van autoriteit, van respect. Als je iemand in Israël ook een hand geeft, is het altijd de rechterhand. De rechterhand, nooit links. Altijd de rechterhand van respect. Ook Jezus zit altijd aan de rechterhand van de Vader. De kant van autoriteit. Dus ook in dit geval, zou de rechterhand op Manasse moeten zijn, de oudste van de twee. En de linkerhand zou op die van Efraïm moeten komen. Maar wat lezen we in Genesis 48, en dat gaan we samen even lezen. Genesis 48, vers 14 en verder. Maar Israël, Jacob is dat, Jacob of Israël, hetzelfde. Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel deze de jongste was. En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegende deze jongens, zodat door hen mijn naam genoemd zal blijven. En de naam van mijn vader Abraham en Isaac. En zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Efraïm naar het hoofd van Manasse. En Jozef zei tegen zijn vader, niet zo mijn vader, want dit is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen, maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Zo zegende hij hen op die dag. Hij zei, Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen, en dan komt hij, mogen God u maken als Efraïm en als Manasse. Zo plaatste hij Efraïm voor Manasse. Dus Jacob die kruist zijn handen. En dat is de enige keer in de Bijbel dat we dit tegenkomen. En de jongste kreeg hierdoor een hogere plaats dan de oudste. En dat terwijl het altijd zo was dat de oudste, die kreeg de grote erfenis. Voor hem was eigenlijk alles. Hij had een uitzonderlijke positie bij de vader. Voor hem was de grootste erfenis. De oudste was zeg maar de erfgenaam en de jongste was de reservenaam. Zo'n beetje. Maar hier draait Jacob het om. Of zoals hij ook wel genoemd wordt, Israël. En Jozef springt in en zegt, nee papa, nee, niet zo. Manasse is de oudste, je moet zijn rechterhand op hem leggen. Maar Jacob antwoordt dat hij precies weet wat hij doet. Ik weet wat ik doe. En dit moment van die gekruiste handen is het cruciale moment voor Israël, maar ook voor ons niet-Joden. Na Abraham, Isaac en Jacob wordt nu Efraïm de centrale figuur waar het uiteindelijk om draait. Het ging er niet meer om, daar en op dat moment, of jij de oudste was of de jongste. Het maakt allemaal niet meer uit. Zo zegt Paulus ook over ons in Galaten 3. Het is niet van belang dat men Jood is of Griek, slaaf is of vrije, man is of vrouw. Want alle bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u aangebracht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Er is geen voorkeur meer. Iedereen heeft dezelfde potentie in Christus. Het maakt niet uit wie je bent, wat je bent, hoe je het doet. Het gaat erom, ben je ingeënt? Want dan zijn wij allemaal erfgenaam. Ongeacht je status, ongeacht je geboorte, ongeacht je land van herkomst, ongeacht je gender. Modern hè? Want je bent allemaal erfgenaam. We zijn allemaal Gods favoriete kind. We staan allemaal op die eerste plek. Paulus zegt het zo tegen de Romeinen, de christenen in Rome. U hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Letterlijk staat er dat wij de adoptie hebben ontvangen. Adoptie, we zijn geadopteerd door God de Vader. En daarom kunnen we hem Vader noemen. Abba, Vader. Daar waar de Joden hem altijd een officiële titel gaven, zoals Adonai of Hashem. Of daarna ook wel, of daarvoor ook wel Yahweh. Zegt Jezus in zijn gebed, nee. Je noemt hem Vader. Abba. Want je bent zijn kind, zijn geadopteerde kind. In Colossenzen 1 lezen we dat Jezus de eerstgeboren is van heel de schepping. En daarna zal er nog een heleboel volgen. Want hij is de meest vooraanstaande geborene, de meest vooraanstaande erfgenaam. En hier zegt Paulus, jullie zijn mede-erfgenaam in Christus. Met andere woorden, wij, die gebroken mens, die zo vaak leeft vanuit schuld, vanuit zonde, die hem vaak niet eens zoekt, die hem soms op een zijspoortje zet, hem vergeet, zoals ook Patrick net zei. Wij, jij en ik, zijn mede-erfgenamen in Christus. En dat op zich gaat eigenlijk al je verstand erboven. Wij mede-erfgenamen in Christus. Dat zou ons eigenlijk al gelijk vanuit dankbaarheid op de knieën brengen en zeggen: Heer, ben ik mede-erfgenaam van alles wat u krijgt? Want het Griekse woord wat hier wordt gebruikt betekent eigenlijk dat wij net zoveel recht hebben op alles wat Jezus erft. Alles en alleen maar omdat hij ons heeft geadopteerd als zijn kind. En het is niet zo dat Jezus bij de vader komt en zegt: papa, ik heb hier nog wat kinderen. Weet je wat, zullen we ze nog een plaatsje geven in de garage of in de kelder? Vaak niet zo'n fijne plek. En dan kunnen ze ook een beetje mee eten en zo. Zullen we dat doen? En de vader zegt dan: nee, zij zijn mede-erfgenamen. Zij krijgen precies wat jij krijgt. Alles en alleen maar omdat wij geadopteerd zijn als zijn kind. Ik heb een keer laten uitleggen dat er een heel groot verschil is tussen een geadopteerd kind bij een Jood en een biologisch kind. Bij een Joods orthodox gezin mag je een biologisch kind mag je onterven. Maar een geadopteerd kind is het onwettig om die te onterven. Die zal altijd deel hebben aan de erfenis van zijn niet-biologische vader. Omdat hij geadopteerd is. Mag je niet onterven. En zo staat ook onze erfenis staat vast in Christus, want wij zijn geadopteerde kinderen. En wanneer je ontvangt een erfenis, als de erflater sterft. Jezus is gestorven voor ons, opdat wij geadopteerde kinderen konden zijn. Erfgenamen. We zien het ook bij Jozef en Maria als ze opgaan naar de tempel met een 8-jarig kindje. Om het voor te dragen naar de wet, de Heer voor te dragen. Dan komen ze eraan met in hun rugzak een duif. Ze hebben geen goed offer, ze kunnen ze niet betalen, ze waren arm. Wat gelijk betekent dat wijs uit het oosten niet bij de geboorte van Jezus waren, anders waren ze niet arm geweest. Maar ze komen daar met een duifje om het te offeren en het kind op te dragen. Maar ondanks dat Jezus dus niet het biologische kind was van Jozef, maar door hem is geadopteerd, wij zouden zeggen het is zijn stiefvader, komt hij daar wel in de tempel met de gedachte en de zekerheid, dit is mijn zoon. Dit is mijn eerstgeboren zoon. Alles wat van mij is, is van hem. En zo zijn wij mede-erfgenamen in Christus, omdat wij geadopteerd zijn door hem. En het boegbeeld, of het voorbeeld van adoptie in het volk van Israël, is nou precies Efraïm. Zij zeggen, hoe kan dat nou? Een zoon van Jozef. Toch wordt Efraïm het boegbeeld van adoptie. Oh ja, hoezo dan? Nou, blij dat je het vraagt, ga ik je vertellen. We hebben Abraham, we hebben Isaac, we hebben Jacob. Jacob had 12 zonen. 12 zonen. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulun, Issachar, dan Gad, Asher, Naphtali, Jozef en Benjamin. Al die 12 zonen vormden de 12 stammen van Israël. Elke zoon is een stam. Je hebt de Rebunieten, de Simonieten, de Levieten en nog allemaal meer nieten en zo, de Jozefieten. Jozefieten, de stam van Jozef. Jozef wordt echter, we kennen het verhaal, als slaaf verkocht. Gaat naar Egypte. Groeit op in Egypte. Wordt wijzer in Egypte. Krijgt Egypte aanzien bij de farao. En hij wordt op de een na belangrijkste man van heel het land Egypte. En krijgt ook een nieuwe naam. Farao noemde Jozef, weten we allemaal. Niemand die het weet. Ja, ja, hij komt dichterbij. Safanat Paneach. In het Koptisch betekent dat uitlegger van verborgenheden. Tevens geeft de farao hem een Egyptische vrouw, genaamd Asnat. Ja, Asnat is het goed. Asnat. Zij is het van Potifera. En Potifera is een van de priesters in Egypte. En de naam van Asnat betekent ook aan de godin toebehorend. Dus Jozef trouwt met een vrouw uit een ander volk, wat niet mocht, vanuit Joods perspectief. Vereenzelvigt zich met dit heidense volk, neemt hun naam aan, neemt hun vrouw aan, daarmee ook de afgoden. Hij is zo Egyptisch geworden dat zelfs zijn broers hem niet meer herkennen. En uit dit huwelijk komen twee zonen, Manasse en Ephraim. Geboren, getogen in Egypte. Geboren en getogen in Egyptische cultuur met Egyptische afgoden. Ze zijn Egyptenaren. En dan kan je vragen, hoorden deze zoons van Jozef nu wel echt bij de nakomelingen van Jacob? Hoorden zij wel bij het verbond wat God aanging met Abraham en Isaac en Jacob? Sterker nog, hoorde Jozef er eigenlijk nog wel bij? Misschien zelfs nog iets meer dan zijn zonen erbij zouden horen, want dat waren echt Egyptenaren. Hoe dan ook, twee zonen mee naar Jacob en laat ze door hem zegenen. Uiteindelijk keert het volk Israël terug naar het beloofde land. Bij de verovering van Canaan krijgt elke stam door Jozua een gebied toegewezen. Maar vervolgens raakt het volk verstrikt in een soort burgeroorlog. En het valt uiteen in het Noordelijk Rijk en het Zuidelijk Rijk. Het Noordelijk Rijk met Samaria als hoofdstad. Het Zuidelijk Rijk met Jeruzalem als hoofdstad. In het noorden komen 10 stammen. Goh, Frits, wat heb je toch alweer goed gemaakt? Maar dat is echt niet normaal. 10 stammen komen in het noorden, het Noordelijk Rijk. 2 in het Zuidelijk Rijk, Juda en Benjamin. En dan zou je zeggen, dat zijn nog steeds 12 stammen. Dus het komt mooi uit. Maar het geval wil dat Levi wordt niet meegeteld. Want dat is de priesterstam. Die krijgen geen grondgebied. De Levieten die leefden van de opbrengsten van de offers die zij kregen van de andere stammen. Want ze waren priesters. Maar ook Jozef krijgt om een of andere reden geen grondgebied. Nou, een reden kunnen we misschien wel bedenken. En in plaats daarvan, die lege plekken, worden Ephraim en Manasse geadopteerd. Zij krijgen de plek van Jozef, van de 12 stammen. En de profetie of de zegen van Jacob wordt hier eigenlijk werkelijkheid. Hij profeteerde, wat we hebben gelezen in vers 19, zijn jongste broer, zei hij, van Manasse, zijn jongste broer zal meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. En dat Ephraim meer aanzien kreeg, bleek ook uit het feit dat Israël, wordt ook vaak in de Bijbel Ephraim genoemd. Dus de naam Jacob, Israël, wordt vaak vervangen door Ephraim. Hij kreeg meer aanzien. En het kwam omdat die stam enorm was gegroeid. Ze waren zo groot geworden, vele malen groter dan Manasse was. Of alle andere stammen. Dus hij had veel meer aanzien. Was tot een grote menigte geworden en dat is precies wat Jacob over hem had geprofeteerd. De naam Ephraim betekent, is meervoud van Efraat en dat betekent het dubbele vruchtbaar. Hij was dubbel vruchtbaar, dus hij is ook een hele grote stam geworden. Dus ondanks dat Ephraim en Manasse oorspronkelijk geen deel uitmaakten van die 12 stammen van Israël, werden ze toch als dusdanig geadopteerd. En Ephraim staat dus beeld voor de adoptie tussen de oorspronkelijke stammen van Israël. En ook de belofte aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob, die echoot eigenlijk door in Ephraim. Aan Abraham werd door God beloofd in Genesis 22 vers 17, ik zal u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zal zeer talrijk maken en met uw nageslacht zullen alle volken van aarde gezegend worden. En weet je wat? Wij worden kinderen van Abraham genoemd. De kinderen die via Ephraim geadopteerd zijn als kinderen van God. Kinderen die tot zegen mogen zijn voor alle volken. Dat zijn wij. Zodra je in Christus bent, ben je ingeënt in het volk van God om tot zegen te zijn voor alle volken. Als Paulus spreekt over het volk van Israël, waar een heleboel de Messias niet hebben aangenomen, maar een overblijfsel wel, dan vergelijkt hij dit volk met een olijfboom, waarvan een aantal takken zijn afgerukt. En dan zegt hij in Romeinen 11, vers 17 en 18, zegt hij, als nu enige van die takken, en heeft het over Israël, afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebben gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, dan zie je ook die zegening en die erfenis. Beroem u dan niet over die takken, als u zich beroemt. U draagt de wortel niet, de wortel draagt u. Met andere woorden, heb respect voor het volk. Want jij bent daarin ingeënt, jij bent daarin geadopteerd. Het is niet andersom. Wij zijn als Efraïm geënt in de olijfboom en mogen deel hebben aan die vetheid, aan die erfenis van zijn geliefde kinderen. Maar aan de andere kant was ook Efraïm geen schoolvoorbeeld van een perfect kind. We leren een heleboel over Efraïm over in het Oude Testament. En hij had ook een behoorlijk gebrekkig en zondige natuur. Eigenlijk zoals het boek Romeinen zegt over ons ook. Allen hebben gezondigd en komen tekort voor de heerlijkheid van God. En er zijn een heleboel verschillende gebeurtenissen van Efraïm die we ook kunnen aanhalen. Hij wordt bijvoorbeeld benoemd door God als krijgers en dappere strijders. Maar tegelijkertijd slaagt met name Efraïm er niet in als het beloofde land inkomen, om hun gedeelte in bezit te nemen. Om alle Kanaanieten uit het beloofde land te verwijderen. In de tijd van de Richters werden Efraïmieten in verband gebracht met trots, met jaloezie, met egocentrische trekjes. We zien ook op een gegeven moment dat Efraïm zich van God afkeert, slechte dingen gaat doen. Maar we zien ook dat Efraïm de noodzaak inziet om zich te bekeren, terug te gaan naar God en te gehoorzamen aan de instructies die hij kreeg van de profeet Oded. En er zijn nog meer gebeurtenissen in het leven van Efraïm waarvan je zegt van nou. Is ook niet al te best hoor. Maar net als Efraïm hebben ook wij vaak moeite om de plek die God ons gegeven heeft, met alle zegeningen, met heel die vetheid van de olijfboom, om daarin Jezus te volgen, om in zijn voetstappen te treden. En ook wij beheersen lang niet altijd onze trots, onze jaloezie, ons egoïsme en de inzet om Gods wil te doen. Als aan ons de opdracht wordt gegeven om alles weg te doen wat niet in ons leven thuis hoort, zoals Efraïm dat ook moest, zijn we daar ook niet altijd even sterk in. We laten ook dingen liggen dat we denken, moet ik eigenlijk wegdoen? We zijn niet altijd als Efraïm. We zijn niet altijd die vruchtbare stam. Of die dubbel vruchtbare stam zelfs, die God gezegend heeft. Maar de grootste les uit de geschiedenis van Efraïm is daarom dan ook dat God van ons houdt, no matter what. De volmaakte Vader houdt van ons, ondanks al onze tekortkomingen. Hij is geduldig, hij is genadig. Het gaat ons verstand boven, zou je kunnen zeggen. Hij hoort onze angstkreten, hij ziet onze mislukkingen. Hij disciplineert ons, hij leidt ons. Hij kent onze momenten van afkeer, maar ook onze momenten van inkeer. En alles heen en weer geslingerd. Hij verlangt er altijd naar om ons weer op de rechte pad te zetten en onze perfecte gemeenschap met hem te zijn. We zijn geliefde kinderen, ondanks alles. En we zijn mede-erfgenamen in Christus, ondanks alles. Alle geestelijke zegeningen, zegt Paulus, zijn ons gegeven. En hebben wij net als Efraïm de mogelijkheid om vruchtbaar te zijn in deze wereld. Om tot zegen te mogen zijn voor alle volken. Niet alleen naar onze kinderen, niet alleen naar onze kleinkinderen, maar naar alle mensen die geschapen zijn naar Gods beeld. Maar de vraag is uiteindelijk, ben jij ingeënt? Ben je ingeënt? En ik wil eindigen met een gedeelte uit Efeze 2, waarin Paulus eigenlijk dit allemaal duidelijk maakt. Eigenlijk had ik dit gedeelte kunnen lezen, en dan was het klaar geweest. Ja. We gaan lezen uit Efeze 2, vers 11 tot 22. Ik heb het op de biemen staan, dus je kan meelezen. bedenk daarom, dan gaat het, bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgestoten was van het burgerschap van Israël, geen deel had aan de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop, zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde, afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen, huisgenoten van God. Je zou kunnen zeggen, geadopteerd. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Prachtig bijbelgedeelte. Dan moet je thuis nog maar eens overlezen, nog eens een keer opnieuw lezen, laten doordringen wat Paulus hier vertelt over u en mij. Eigenlijk is de korte conclusie van dit hele mooie gedeelte in één zinnetje samen te vatten. Het is niet meer ben je al ingeënt, maar het is nu je bent al ingeënt. Je bent al kinderen van God, je bent geadopteerd en je bent mede-erfgenaam in Christus. Amen. Zullen we nog danken voor zijn woord. Ja, Vader, al dit gaat ons verstand te boven, alles wat u ons gegeven hebt. We kunnen alleen maar zeggen, dank u wel, Heer Jezus, voor alles wat u hebt gedaan. Dank u wel dat ik dingen mag ontvangen die ik eigenlijk nooit heb verdiend. Dank u wel dat ik deel mag hebben aan al die beloftes. Deel mag hebben aan die vettige olijfboom die u zegent. Dank u wel dat u ons kent. Dat ondanks al onze dingen die we verkeerd doen, al onze zonden, al de dingen die we niet doen zoals het zou moeten, dingen die we niet wegdoen uit ons leven, die we wel zouden weg moeten, dat u toch zegt, maar je bent mij geadopteerd. Ik kan jou niet onterven, je bent mijn geadopteerd kind en ik hou van je. En ik geef je alles wat je toekomt. Ik geef je alle zegeningen in Christus Jezus. Vader, we kunnen er niet genoeg voor danken. We kunnen er niet genoeg over nadenken en memoriseren. Want u bent zo goed. U bent zo genadig, zo barmhartig, zo vrijgevig. En dank u wel, Heer, dat we daar door dit alles deel mogen uitmaken. Enkel en alleen door uw genade. Door de dood en opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.